Ik wil met u lezen uit Rut 2. Degenen die een heel goed geheugen hebben, die weten dat ik in einde van het jaar, eind november, een eerste preek heb gehouden over Rut 1. En vandaag gaan we dus Rut 2 doen. Rut 2 en ik lees vanaf vers 1. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens oog ik genade zal vinden. En zei ze tegen haar, ga, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heer zij met u. En zij zeiden tegen hem, de Heer zegene u. En daarop zei Boas tegen zijn knechten, die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht, die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi is teruggekeerd uit het land Moab. Zij zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter? Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp ze zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? En Boas antwoordde en zei tegen haar, het is mij allemaal verteld, alles wat u na de dood van uw man voor uw schoonmoeder gedaan hebt en hoe u uw vader en uw moeder en uw geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat u voorheen niet kende. Moge de Heer uw daad vergelden en moge uw loon volkomen zijn van de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om toevlucht te nemen. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen, mijn Heer, want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dienares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dienarissen. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. Zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan en zij at en werd verzadigd en hield nog over. Toen ze opstond om weer aren te gaan rapen, gebood Boas zijn knechten, laat haar ook tussen de schoven rapen en val haar niet lastig. Ja, laat ook opzettelijk voor haar wat vallen uit de bundels aren en laat het liggen zodat zij het kan oprapen en bestraf haar niet. En zo raapte zij aren op de akker tot de avond. En wat zij geraapt had, klopte ze uit en het was ongeveer een eva gerst. En ze pakte het op en kwam in de stad. Haar schoonmoeder zag wat zij geraapt had. Ook haalde zij tevoorschijn wat zij overgehouden had toen ze genoeg gegeten had en gaf het haar. Vervolgens zei haar schoonmoeder tegen haar, waar heb je vandaag aren geraapt en waar heb je gewerkt? Mogen hij die naar je omgezien heeft gezegend worden? En zij vertelde haar schoonmoeder bij wie ze gewerkt had en zei, de naam van de man bij wie ik vandaag gewerkt heb is Boas. Toen zei Naomi tegen haar schoondochter, mogen hij die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en aan de doden, gezegend worden door de Heer. Verder zei Naomi tegen haar, die man is nauw aan ons verwant, hij is één van onze lossers. En Rut, de Moabitische, zei bovendien, heeft hij tegen mij gezegd, u moet dicht bij mijn knechten blijven, totdat zij met heel mijn oogst klaar zijn. Naomi zei tegen haar schoondochter Rut, het is goed, mijn dochter, dat je met de meisjes die voor hem werken meegaat, zodat ze op een andere akker niet lastig vallen. Zo bleef zij dicht bij de meisjes van Boas om aren te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren. En zij bleef bij haar schoonmoeder. Het valt mij nu juist op dat er staat in de laatste vers, zo blijft zij dicht bij de meisjes van Boas om aren te rapen, tot de gerstenoogst en de tarweoogst voorbij waren, en ze bleef bij haar schoonmoeder. Er staat aan het einde van hoofdstuk 1, dat Rut, vers 22 in vers 1, hoofdstuk 1, en ze keerde uit de vlakte van Moab terug en ze kwam in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. Het begin van de gerstenoogst, heb ik vorige keer gezegd, dat is aan het paasfeest. Ze komt binnen aan het paasfeest en nu moet ze bij Boas blijven vanaf het paasfeest tot aan het einde van het tarweoogst Pinksteren, het wekenfeest. Dat is de periode. Dus hoofdstuk 2 gaat een beetje over de periode tussen Pasen en Pinksteren. God is aan het werk. Ik ga even het verhaal terugschetsen. Rut, een Moabitische, is getrouwd geweest met dochter van Naomi. Er was ook nog Orfa, een schoonzuster. En er waren alle twee Moabitische. Ze zijn samen getrouwd in Moab, omdat Elimelech, de man van Naomi, samen met zijn zoons, weggetrokken was uit Bethlehem, omdat er een hongersnood was. Zie je het grote verschil? Elimelech trekt weg uit Bethlehem, want er is een hongersnood. Hoopt om welvarender te zijn in Moab. Boas is de man die achtergebleven is. Boas is de man die in Bethlehem gebleven is. Wie heeft er de meeste zegen gekregen? Dus het gaat erover van, verlaat je niet de plaats waar God je wil zegenen. En dat is wat Elimelech gedaan heeft met zijn gezin. En ze zijn weggetrokken, ze zijn in Moab gaan wonen. Elimelech is overleden. De twee zonen zijn overleden, die ondertussen getrouwd waren. En er blijven geen kinderen achter. En Naomi zegt op een deur van, oké, ik ga terug, want ik heb gehoord dat er terug eten is in Israël. Het is allemaal terug goed. Het is de moment om terug te gaan. Het is een beetje opportunistisch. Van, in Moab heb ik toch geen toekomst. En als ik arm ben, dan kan ik beter arm zijn in Israël, tussen mijn familie. En Naomi, die gaat terug. En dan vond ik het treffend, in vers 21, dan zegt Naomi, ik ging vol weg, maar de Heer heeft mij leeg laten terugkeren. Waarom zou u mij Naomi noemen, nu de Heer tegen mij getuigd heeft en de Almachtige mij kwaad gedaan heeft? Ik had daar vanaf vers 20 moeten lezen, er staat, noem mij niet meer Naomi, noem mij Mara. Want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. En dat is zo typisch menselijk, hè? Wij luisteren niet naar God. Ze gaan weg van de plaats waar God hen kon zegenen. En dan zegt Naomi, ik ben vol weggegaan en ik ben leeg teruggekomen en de Heer heeft mij bitterheid aangedaan. God heeft mij bitterheid aangedaan. Het is de schuld van God. Wij nemen een beslissing weg van de wil van God. En als dat misgaat, dan zeggen we, dat is de schuld van God. Ik moest denken, dat is een beetje als van, ik heb een aannemer, eigenaar, die een groot appartementsgebouw neerzet. En er komt vol huurders. En na een korte tijd zeggen de huurders, wij betalen geen huur meer. En die huisbaas die kan er naar fluiten en we gooien hem buiten. Elke keer als hij om de deur komt, wij zijn samen sterker, we gooien hem gewoon buiten. En iedereen begint zo in zijn eigen appartement te timmeren en te bricoleren. En maar niemand heeft een plan. Dus als je een gat boort en een gat kapt, dan zit er misschien de waterleiding van uw buur. En er komt alleen maar miserie van, want niemand heeft een plan. En je doet allemaal wel goed voor je eigen, maar dat kan wel conflicten opleveren met je buurman. Want ja, dat komt niet altijd even goed uit. En na wat jaren begint het dak te lekken en de leidingen verslijten en de ramen beginnen te verslijten. En dan zeg je, oh, die aannemer, dat is toch wel een slechte aannemer, dat is toch wel een slechte huisbaas. Want waarom heeft hij niet voorkomen dat het dak lekt en waarom heeft hij niet voorkomen dat ik van een trap val en waarom heeft hij niet voorkomen dat de ramen eruit waaien? Maar wij hebben de huisbaas buiten gegooid, hè? En zo zijn de mensen, als ik ook wel eens met collega's praat, zeg ik van, ja, als er een God is, waarom laat hij dan dit allemaal toe in de wereld, hè? Wacht even, en wie luistert er naar God? Maar dat is zo typisch menselijk, van, als het goed gaat, dat hebben wij goed gedaan. En als het misgaat, waarom laat God dat toe? Dat is gemakkelijk. Schuld, dat is typisch menselijk schuldverschuiving. Wij hebben het nooit niet gedaan. Het is de schuld van mijn vader, het is de schuld van mijn moeder, het is de schuld van mijn baas, het is de schuld van mijn broer, het is de schuld van mijn vrouw. Het is altijd de schuld van iemand. Alle miserie die mij overkomt, is nooit mijn schuld. Ik ben altijd het slachtoffer. Och, arme ik. En dan zie je dat Naomi heeft dat gedrag ook. Van, och, arme ik. God heeft niet naar mij omgezien. God heeft mij bitterheid gegeven. Maar wat mij zo treft, is dat Ruth een andere manier heeft om met God om te gaan. En dat is bijzonder. Ruth heeft geen goede getuigenis gekregen van haar schoonmoeder of van haar schoonvader of van haar man waarschijnlijk. En ze komt dus tot een soort kennen van God, tot een soort vertrouwen op God. Ondanks het slechte beeld dat de mensen die God kennen voor haar hebben opgehangen. En dus we zijn sowieso, als we kinderen van God zijn, zijn we getuigen. En je kunt een goede getuige zijn en je kunt een slechte getuige zijn. Mag je een getuige? En God spreekt, ook zelfs door kromme stokken. God spreekt zelfs door ezels, dus waarom zou hij niet door ons kunnen spreken? Hè? Dus het is niet dankzij ons fantastisch getuige. En soms hangen we daaraan vast en van, oh ja, we moeten zien dat we de goede dingen zeggen en we gaan ons trainen in hoe kan ik het goed zeggen en hoe breng ik dat over. En met onze evangelisatiecampagnes gaan we zien van, en wat spreekt de mensen aan? En heel dikwijls zijn we veel te veel bezig met de verpakking. We moeten getuigen zijn en God is degene die door de Heilige Geest mensen overtuigt. En het hangt niet af van de manier hoe ik dat inpak. Het is goed om daarmee bezig te zijn, maar dat is niet het belangrijkste. De Heilige Geest overtuigt mensen van zonde en van oordeel. En niet ons goed systeem. Niet onze schitterende evangelisatiecampagnes. Dat is niet wat mensen overtuigt. En het is dus goed dat mensen in uw leven gaan zien van, dat wat je zegt, dat is wat ik beleef. God is niet een godsdienst, iets wat ik op zondag beleef, iets waar ik één keer per week een uur of twee gaan zitten en me laat vormen of gaan luisteren naar Gods woord. Maar God is iets wat mijn leven is. Jezus is mijn leven. En hier zie je dus Naomi, die bitter is, en een Rut die een geloof heeft. Een geloof dat ze niet heeft door de goede manier van Naomi van dat te brengen, maar ik geloof door de Heilige Geest die haar overtuigt en die haar vormt. En ik denk dat we daar mogen voor bidden en pleiten dat de Geest in deze stad, in dit land, mensen overtuigt van zonde en van oordeel. En dat is veel sterker dan weet ik welke campagne we opzetten. Wat niet wil zeggen dat je niet moet getuigen, dat hangt er aan vast. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Is dat, als dat uw leven is, dan komt dat naar boven in alle dingen die je doet en zegt. Dat is automatisch. Maar terug even naar het verhaal. We gaan een stuk door, hoofdstuk 2 doorgaan. Hier wordt Boas geïntroduceerd. We hebben nu het verhaal van Naomi gehad, van hoe Rut tot in Israël komt. En dan komt Boas op de proppen. Een bloedverwant. Dan staat er een zeer vermogend man, een held in vermogen. Dus een behoorlijk rijk man. En hij is uit het geslacht van Elimelech. En zijn naam was Boas. Ik denk daarvan van... Stel dat Boas inderdaad niet zo erg geleden heeft onder de hongersnood als Elimelech. Waarom is Elimelech dan niet 10, 20 jaar geleden naar Boas toegestapt? Jongen, ik heb een probleem. Kun je mij helpen? Ik ben er zeker van. Aan de hand van wat je leest van Boas, dat Boas zou hebben geholpen. Boas wordt hier geïntroduceerd. En wat belangrijk is, ik wil met u gaan lezen in 1 Koningen 7. 1 Koningen 7, je mocht het volgende beeld erop zetten, Reinert. De naam Boas komt niet zo verschrikkelijk veel voor in een Bijbel. Hij komt nog wel eens voor in 1 Koningen 7. Doep, doep. 1 Koningen 7, vers 21. Vervolgens richtte hij die pilaren op in de voorhal van de tempel. Hij richtte de rechterpilaren op en gaf die de naam Jachin. En daarna richtte hij de linkerpilaar op en gaf die de naam Boas. Dus als Salomo een tempel bouwt, dan noemt hij de rechterpilaar Jachin en de linkerpilaar Boas. Is dat zo van, oh ja, Boas is mijn overgrootvader en ik zal die daardoor eren. Nee, dat is meer dan dat. Jachin betekent grondvester. Hij die het fundament legt. En dat verwijst naar God. Het is God die het fundament heeft gelegd, die de basis heeft gelegd. God die de schepper is van alle dingen. En de linkerpilaar heet Boas. En Boas betekent in hem is sterkte. In hem is sterkte. De Heer is sterkte. En dus je hebt de grondvester en de losser. Want Boas was de losser. En het verwijst dus naar de losser. En in de losser is sterkte. God heeft gegrondvest. De mens heeft is van God weggegaan, het heilige der heiligen, het heilige is dicht, er hangen de gordijnen, er is geen toegang. Maar de losser staat er aan de andere kant, de losser wordt genoemd. En in hem is sterkte. En dat beeld zit er al van direct in. God is altijd ermee bezig. God zegt van, er komt een losser, er is altijd hoop. Want ik los, ik verlos. En dat is Boas. Boas die het beeld is van het lossen van, dus eigenlijk een beeld is van wie Jezus is. En Boas is in dit verhaal maar een mogelijke losser. Hij is niet de dichtstbijzijnde, want er is nog iemand die dichterbij is. Maar ondanks dat is het Boas die naar voren treedt. Hij mag het volgende erop zetten. Maar je ziet dat Rut een actief geloof heeft. Het is Rut die zegt, laat mij toch naar de akker gaan en aanrapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. Het is niet Naomi die zegt van, oh ja, maar kijk, hè, ik heb nog een neef van mijn man eigenlijk, en die heeft veel akkers, dat is een rijke man en dat moet Naomi geweten hebben. Dat blijkt uit de rest van de tekst als dat weet. Misschien moet het daar aren gaan rapen. Naomi zit nog altijd met haar bitterheid van, ach, arme ik, en wie gaat er ons helpen? En sukkelaar. Maar Rut heeft iets van, ach, God zal genade geven, God zal zorgen. Naomi, laat mij gaan aren plukken. En ik weet niet of dat Rut die regel in Israël kende, dat ze het recht hadden om aren te gaan rapen. Dat stond in de wet, ze hadden het recht om die aren te gaan rapen. En dus de eigenaars van de velden moesten die mensen toelaten. Dat stond in de wet. Ik weet niet of daar Rut gaat staan op die wet, maar ze zegt van, laat mij aren gaan rapen in de ogen van, in wiens ogen ik genade zal vinden. Dat ik terechtkom bij iemand in wiens ogen ik genade zal vinden. En je ziet dat Rut gaat in geloof. En niet zegt van, ik ga staan op mijn rechten en dus eisen tegenover Boas of tegenover de inwoners van het land zelf. Van, Gollum moet mij helpen, want dat staat in de wet. Dat is iets wat mensen ook al gemakkelijk nog eens tegen ons durven gebruiken. Van, jullie moeten mij helpen, want jullie zijn christenen. Dus je moet over de brug komen. Rut heeft niet helemaal niet die houding van, jullie zijn familie van mij en dat staat in de wet. Dus je moet. Nee, Rut gaat uit van, ik wil gaan werken, een actief geloof. Een geloof dat in gang komt. Niet een geloof van, zeg maar, het is allemaal in Gods handen en ik blijf hier op mijn stoel zitten en ik zie wel totdat God mij komt helpen en God mij gaat zegenen. God werkt dus blijkbaar zo niet. God vraagt dat je actief bent in je geloof. God heeft beloftes gedaan dat hij wil zegenen, maar die zegen kan pas in gang gaan als wij ook in gang gaan. Als wij de weg gaan die God wil gaan. En inderdaad op die genade gaan staan. En dat is waar Naomi mee bezig is. En dan staat er, het overkwam haar dat ze op een deel van de akker van Boas terechtkwam. Dat staat er zoveel zo. Toevallig. Nee, dat is natuurlijk niet toevallig. God stuurt die dingen. En hij zorgt ervoor dat ze terechtkomt op die akker van Boas. En dan zie je dat we Boas leren kennen als een zegenend iemand. Ik moet de volgende erop zetten. Want je ziet dat Boas uit Bethlehem komt op zijn veld en dan komt hij naar zijn maaiers en dan zegt hij, de Heer zij met u. En die maaiers antwoorden terug en de Heer zegene u. En je ziet die houding van wie Boas is. Boas is iemand die zegen met zich meedraagt. Die zegenend wil zijn. Zo zeg je, ja, hij heeft het gemakkelijk, hij is rijk. Maar ik denk dat het ene gevolg is van het ander. Hij is rijk in zegen, omdat hem zegen geeft. Omdat hij de zegen ook elke keer aan de ander geeft. En dan stelt hij de vraag van, tja, wie is die vrouw die op mijn akker aren aan het lezen is? Dat vraagt hij aan zijn hoofdman. En dan vertelt die man wie dat deze vrouw is, dat het Rut de Moabitische is. En dan zou Boas kunnen zeggen, ja maar kijk, Moabitische, tot in het tiende geslacht mogen die niet in een tempel. Dus Moabieten, not done. Dat zijn er die ons altijd met de verkeerde kant hebben aangekeken, die hebben Biljamin gehuurd om ons te vervloeken. Moabieten, no way. Dus zelfs als ik ze wegstuur, zal God waarschijnlijk nog content zijn dat ik ze wegstuur. De strikte religieuze denkwijze. Maar Boas is zo niet. Boas is genadig. En ik heb gezegd, een beeld van Christus. Zelfs genadig voor de vijanden van Israël. En ook al hoort Rut bij de vijanden van Israël. Zegent wie je vervloeken, bid voor hen wie je vervolgen. Dat is de geest van Christus. Zegent wie je vervloeken. Dus als er mensen zijn die het kwade voor je zoeken, dan moet je nog voor hen bidden. En dan moeten we hun zegenen. Omdat de zegen van God verbonden is aan de zegen die wij willen geven. Het is belangrijk dat we in ons leven willen zegenen, willen geven. De zegen van God kan mij niet vullen als ik die zegen niet geef. Zo is. En God werkt door Boas en Boas wil zegenen. En hij zegt dan ook tegen Rut, je moet op mijn veld blijven. Ik zal ervoor zorgen dat de maaiers je gerust laten. En dat je dorst hebt, er is water. Je mag drinken van het water. En de knechten zullen u dat water geven. Dus Boas is heel zegenend ook in zijn handelen. Hij zegt van, ook tegen de maaiers van, goh, laat ze maar rapen, laat ze maar doen. Leg er niks in de weg. Sterker nog, op een deur zegt hij tegen de maaiers van, goh, jongens, laat eens wat extra vallen, hè. Dat ze meer heeft. Meer dan normaal zou zijn. En als ze s'avonds naar Naomi thuis komt met haar Eva Gerst, wat een Eva is tussen de 20 en de 45 kilo, wat dus ook behoorlijk is. Dan denk ik, dat moet ik al een sterke vrouw geweest zijn. We zijn een zak van minstens 20 kilo. Op haar rug naar huis te wandelen. Zwat. Maar dan zie Naomi ook van, god, deze is niet normaal. Deze is zoveel meer dan normaal. Dat zie zelfs Naomi. En op dat moment komt er dan een stuk hoop terug. Naomi zie van God, God is toch aan het werk. En een stuk van die bitterheid gaat weg. Maar dan zou je kunnen zeggen van, goh, als Boas zo grootmoedig is en zo zegenend is, waarom zegt hij niet van, oké, Ruud, werk met mijn meisjes mee en elke dag betaal ik, hè? Blijkbaar, denk ik van. En die naar is meer of minder, voor Boas zal er niet op aangekomen. Dus waarom doet hem dat niet? Waarom zegt Boas niet van, oké, ik kan nog wel iemand gebruiken, dus kom vanaf morgen elke dag werken op mijn veld. Dat zegt Boas niet. Hij laat ze heel die tijd als vrouw aren rapen. En ik denk dat het te maken heeft met het beeld dat God ook wil neerzetten. Rut staat op geen enkel moment tegenover Boas op basis van verdiensten. Als ze gewerkt heeft, dan staat daar verdienste tegenover. En dan moet Boas betalen, want ze verdient omdat ze gewerkt heeft. En nu blijft Rut heel een tijd op genade staan. En niet op verdienste. En ik denk, dat is het beeld dat God ook wil geven aan Jezus. Wij staan tegenover Jezus nooit op verdienste. Wij kunnen niet werken voor God. We kunnen niet door veel dingen te doen voor God gaan verdienen dat God ons zal zegenen. We blijven op genade staan. God wil zegenen en God zal overvloedig zegenen. En dat wil zeggen een actief geloof. Dat wil zeggen aren gaan rapen, bezig zijn met dat geloof uitleven. Maar dat is nooit een werken voor God. Want dat geloof, dat is uw natuur, dat is uw leven. Dat is niet iets dat je doet voor God. Dat is eigenlijk iets dat je doet door God. Dat straks zeg maar van, ik leef door u. Dat is niet van, oh, nu heb ik terug een leven, omdat jij uw leven hebt gegeven en ik heb een nieuw leven. Nee, ik leef door u. Ik wil zeggen van, God is de bron van dat leven. Het is meer dan, de verlossing is meer dan, ik heb een nieuw leven gekregen, want Jezus is gestorven en mijn oude leven is weg en ik heb een nieuw leven gekregen en nu moet ik met dat nieuw leven maar proberen het goed te doen. U weet niet zo goed als ik dat wij binnen de 5 minuten het verknoeien. En daarom is het, ik leef door u. En door geloof leven is uit genade leven. Is niet. En nu ga ik mijn best doen en ik zal zoveel mogelijk doen om Gods wil te doen. Je raakt zo gefrustreerd, dat is wel, want je kunt dat niet. En elke avond worden waarschijnlijk kwaad op een weg, want ik heb vandaag dit en dat niet goed gedaan. Maar ik mag elke dag leven, gelijk als Rut, uit de genade. Ik mag aren rapen en God wil elke dag zegenen. En God wil elke dag zorgen dat er water is en brood. Dat er is leven is en overvloed. Nou, en het is nog veel sterker. In het begin zegt hij van, je krijgt water en brood. Je mag zoveel water drinken als je wilt. Maar dan 's middags zegt hij dat ze mag komen mee eten met de knechten, met de dienaressen. En dan, wat krijgt ze dan? brood en wijn. Brood en wijn. Opnieuw een beeld van wat Jezus gaat doen. En ze zegt, laat Rut erbij horen. Je krijgt brood en wijn. We hebben het straks avondmaal gevierd en dat is opnieuw dat beeld. En je ziet dat in het Oude Testament al, in al die verhalen, dat God aan het werk is en die beelden gebruikt. Rut is aangenomen en sta op brood en wijn. Ik sta niet op verdiensten, ik sta op de genade van God. Een God die zorgt dat ik leef, een God die leven geeft. En die God die wil veel meer zijn dan dat, die wil mijn leven zijn. En Naomi, Rut, die gaf vanuit dat leven gaan leven. En Boaz die wil haar zegenen, maar die zegt van, ik zie dat geloof in u, Rut. En hij wijst op dat geloof van haar. Van, ik heb gehoord, Rut, van al de dingen die je gedaan hebt voor Naomi. Van het feit dat je je eigen leven hebt afgelegd. Ook Rut. Rut heeft haar eigen toekomst losgelaten om voor Naomi te zorgen. Een oude vrouw die geen kinderen meer kon krijgen, wat er voor menselijk gezien voor Rut geen toekomst in was. Een toekomst, als ze meeging naar Israël, een toekomst die eigenlijk alleen maar wou zeggen, ik zal de rest van mijn leven bedelen. Want ik ben een vreemdeling, ik hoor er niet bij. En ze laat haar eigen volk los, haar eigen huis los. En Boaz die zegt, en dat heb je losgelaten en je zei, naar hier gekomen, staat er in vers 12, dat is heel belangrijk, mogen de Heer uw daad vergelden en mogen uw loon volkomen zijn van de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels u gekomen bent om de toevlucht te nemen. En Boaz, zie waar het hoort. Ik zie dat je onder de vleugels van de God van Israël bent gekomen om daar toevlucht te nemen. Je toevlucht is niet onder ons economisch welvaartssysteem dat we nu hebben. Je bent niet naar hier gekomen omdat je hier denkt van, oh, nu hier zal ik het gemakkelijk hebben, want ze zijn verplicht om voor mij te zorgen. Maar je hebt die toevlucht genomen onder de vleugels van de God van Israël. En Boaz zegt van, en daar kan God u zegenen. En daar wil ik u ook zegenen, want, en Boaz is daar het beeld van Jezus. Want dat is de plek waar ik kan zegenen. En Boaz is dus, verwijst ernaar. En Rut claimt op geen enkel moment dat ze rechten heeft. Maar ze gaat staan op die genade. En dan gaat ze s'avonds inderdaad naar huis. Met al de dingen die ze opgeraapt heeft. Ook het eten dat ze gekregen heeft. En dan laat ze aan Naomi zien van dat ze nog over heeft gehouden. En dan ziet ze dat God geeft in overvloed, leven en overvloed, want ze houdt over. Dus God geeft niet just genoeg. We hebben soms het idee van, oh, als christen, het is allemaal moeilijk en het is allemaal zwaar. Dat is dubbel, hè. Aan de ene kant is dat ook wel. Als we als christen voor God gaan staan en in de kracht van Jezus gaan staan, dan gaat de wereld u tegenstaan. En dat gaat moeite geven. Maar als je in de plaats staat waar Jezus u wilt hebben, dan is daar zijn kracht, dan is daar zijn zegen. En dan in de moeite, hoe de storm er dan ook is, met Jezus in de boot ben ik veilig in de storm. En dat is ook wat Rut ervaart. Van, oh, heel mijn leven, heel mijn toekomst is één groot vraagteken. Maar als ik toevlucht neem bij God, dan weet ik dat alle vraagtekens opgelost worden. Omdat mijn rust is niet in de voorspoed die ik zal hebben, omdat God mij zal zegenen. Want dat is nog een ding. We hebben soms het idee van, ah, Ik ben christen geworden, dat is het succes-evangelie. Ik ben christen geworden en God zal mij zegenen. Dus nu is God verplicht van te zorgen dat ik een goede job heb, dat ik gezondheid heb, dat ik een goed huis heb. En dat alles vanzelf gaat. Wij hebben zo'n beetje dat idee soms. En als het niet goed gaat, dan van God, waarom? En mijn rust mag niet zijn de omstandigheden die God geeft, maar God zelf. Ik sta met mijn voeten op de rots, dat is Christus. En hij is het rustpunt. Niet de dingen die hij geeft, want dan zijn we reischristenen. Dan zijn we christen omwille van wat God geeft. En wij hebben soms het idee dat we rechten hebben, maar Ruth heeft dat hier ook niet. We hebben geen rechten. Als wij de bron van het leven hebben verstoten, als wij tegen God hebben gezegd van, we hebben u niet nodig, ik kan mijn leven zelf wel, ik heb u niet nodig, ik red het zelf wel, dan heb je geen rechten. En dan hebben we het idee van, we hebben recht op een goed leven, we hebben recht op gezondheid, we hebben recht. En de wereld stopt bol ervan, van de wereld roept, je moet staan op je rechten. Want je hebt recht op. De schepper van deze wereld hebben we verworpen. We verknoeien deze wereld. Wat is ons recht? En toch is God een genadig God. Maar hij wil dat we staan op die genade en niet op uw recht. En zelfs niet als christen. Ik heb geen recht. Ik mag de hele tijd, net als Ruth, ik mag de hele tijd leven uit de genade. Ik mag elke dag aanrapen. Ik mag elke dag genieten van de zegen die God wil geven. Ik mag elke dag genieten van het brood en de wijn. God wil zegenen. En dat is het beeld dat Ruth wil. Niet gaan staan op rechten. Niet gaan staan op verdiensten. Gaan staan op geloof. Gaan staan op genade. Dat is het beeld dat Ruth hier... dat God door Ruth hier aan ons geeft. En Boas die het beeld is van Christus. En ze kiest voor Boas omdat ze gaan leven uit de genade. En ze ziet hem als hij is degene in wiens ogen ik genade heb gevonden. En dan gaat het vooral verder, maar dat is voor de volgende keer. Het is goed voor ons voor te beseffen. God wil dat we geloven. Actief geloven. Er is een geloof gelijk als dat geloof van Naomi. Ze geloofden in God. Maar het was een geloof dat verbitterd was. God heeft alles van mij afgenomen. God geeft mij alleen maar moeite. God geeft mij alleen maar tegenslag. Of het geloof van Ruth, ziende de onzienlijke, Jezus Christus, de leidsman en volleinder van het geloof. En Ruth moest nog veel leren, ook in geloof. Maar zij is de over grootmoeder van Jezus. Dat is treffend. Er stonden maar 4 vrouwen genoemd in heel de geslachtslijst van Jezus. En Ruth is 1 van die 4. En dat is niet omdat Ruth zo fantastisch is. Dat is omdat ze een geloofsvoorbeeld is. En dat is het geloof dat Jezus, dat God in ons zoekt. En dat is een keuze die we moeten maken. Je kiest er zelf voor. Kiest je voor een verbittering als Naomi van... Oh, het is allemaal tegenslag en iedereen is tegen mij en God is tegen mij en de wereld is tegen mij. Of kies ik voor, ik geloof dat God mij wil zegenen en ik wil gaan waar God zegent. En ik wil gaan staan in de genade. Ik ga niet meer staan op verdiensten, maar ik ga staan in het offer van Jezus. Jezus is voor mij gestorven, heeft mijn schuld tegenover God weggenomen en hij geeft mij een nieuw leven, het leven van Jezus, een leven van overvloed. En dat is een keuze die ieder van ons voor zichzelf moet maken. Amen.